wordt dan bekendgemaakt dat volgende week zondag zal, zo de Heer wil, voorbereiding zijn voor de vierheilige avondmaal. Vanavond zullen de niet verkozen ambtenaren bevestigd worden. De deurklek is vandaag bestemd voor rente en aflossing en volgende week zondag voor verschillende christelijke doeleinden. De catechisatie wordt de woensdag weer hervat.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heren, Heren, die de hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we Zacharias lofzangen daar van het eerste vers, lof zij den God van Israël. Het eerste vers. Jesaja 11. Jesaja 11. Dat vooraf toen bij belijdenis voor het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we uit Maria's lofzang het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, der Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De ambtelijke bediening van uw
goddelijk beeld. Is het mogelijk in uw gemeenschap te leven, te wandelen in het licht van uw vriendelijk aangezicht, om te zijn tot roem van uw naam een zoutend zout en een lichtend licht? Maar heren, dat beeld, die ambten, zijn wij verloren door de zonden. Kennis, gerechtigheid en heiligheid, als zijnde een drievoudig snoer van drie verschillende ambtelijke bedieningen, zijn wij door onze moedwillige ongehoorzaamheid verloren. Had ge ons daar laten liggen, het ganse menselijk geslacht was verzonken in de diepte van het verderf. Gij kunt daarbuiten niet met ons en wij niet met u te doen hebben. Het is een leven, een liggen onder de heerschappij van zonde, Satan en ongeloof. Maar heren, nu kan het door de ambtelijke bediening van de Zoon uw liefde, van buitenaf, door uw woord en geest, weer tot stand gebracht worden in ons innerlijk leven. Geef ons daarin klaarheid, heren, opdat de noodzakelijkheid der wedergeboorte en de beleving van de wedergeboorte door ons beseft mochten worden, door ons hart te versieren met uw beeld, bestaande in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Om te denken, om te leven, om te strijden en te volharden vanuit uw ambtelijke bediening, o dierbare Christus. Daarom ging het ook bij uw komst in het vlees, in de staat der vernedering. En gij hebt die ambten behouden. Gij zijt ermede gegaan door de diepte van de dood, van de hel, om te triomferen over zonde, Satan en ongeloof. En nu ook, heren, versiert uw kerk met uw ambtelijke bediening in ouderlingen, diakenen en leraars, waarvan ook getuigenis gegeven staat te worden in dit avonduur. Wil ons oog daarvoor openen, ons klaarheid daarin geven, om recht werkzaam te zijn met die zaken aan de troon van genade, om die broeders te zalven met uw geest, de Heere, om uw bediening in hart en leven heerlijk te maken. Anders kan er geen geur vanuit gaan, geen rieken in de vreze des Heere. Gedenk ook die broeder die aan een eindperiode is gekomen van zijn ambtelijke bediening. Wees hem gedachtig, heren, heeft vele jaren mogen dienen, en laat de rust die hij ontvangt hem werkzaam doen zijn, meer werkzaam doen zijn met het innerlijke leven van vrouw en kinderen in het gezin, opdat daar meer en meer de bloei van het geestelijke leven tot stand mocht komen. Gij hebt toch rust gegeven tot dat einde, niet om niet werkzaam te zijn. Heere, gedenk hem, wat hij ook niet zou willen. Gedenk ons in dit avonduur, Heere, in het horen en in het spreken. Leid ons in uw woord. Doe ons in uw vrezen te samen zijn.
Zien ontferming op ons ter neder, o Heere, en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen wij het Maria's lofzang, het tweede en het derde vers van Ziet ons Heer en Daan. En wat er verder volgt, het tweede en derde van Maria's lofzang, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden uw liefdegaven uit te reiken. Jesaja 11 vormt de stap onze overdenking. Maar God dierbaar wordt al dus luid, want er zal een ijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi. En het scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. En op hem zal de geest des Heer rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi. En dat is de geest der wijsheid en dat des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, om voor te komen en met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Het zal, het moet, het kan niet anders. Zo spreekt de Heere in dit schriftgedeelte. Daar zal een reisje voorkomen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. Het zal geschieden. Dat is beslissen. Dat gaat door. Dat hangt, Gode zij dank, niet af van onze welwillendheid.
daar staat God voor in. Dat is uit hem voortgekomen. Maar dat kan ook door onze tegenstand niet verhinderd worden. Dat zal doorgaan. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Kennen wij dat goddelijk zullen? Dat valt er niet te redeneren. Van daaruit alleen is er een beslissing in ons hart en leven. Ik had niet te redeneren. Ik had niet te kiezen. Ik ging uit van Gods verkiezende liefde in Jezus Christus. Want hij heeft de Zoon zijn liefde tot het einde verkoren. En daarom zal dat geschieden. Is u daarvoor gevallen? Hebt ge dat aanvaard? Ik heb op de wereld, Godzijdank, niets meer te zeggen. Niets meer te commanderen. Niets meer te redeneren. God beslist in mijn hart en leven. Dat is de zaak waar het om gaat in deze tekst, geliefde. En dat gaat tegen het begrip, tegen alle godsdienstige ideeën van de mens in. God wil dat ik zalig word. God beveelt mij in zijn wegen te vallen, te wandelen. En dan valt geen stof ter verootmoeding. Dan wordt u klein. Dan wordt u nietig. Daarop worden wij in allerlei schakeringen gewezen in deze tekst te worden. Opdat wij dat goddelijk zullen zouden aanvaarden. En leren aanvaarden voor ons hart en leven. Er zal een wijsje voortkomen. Heel bescheiden. Men had grote overwinningen behaald. De Messiaanse boom der verraad begon steeds meer te groeien. En denk dan eens aan de groei en bloei van die boom in de dagen van Salomo en meer andere godvrezende koningen. Men kwam als het ware van de einden der aarde om die boom te bewonderen. Om zijn bladeren te plukken en van zijn vrucht te genieten. Maar tegenstand brak die boom af. Vijandschap heeft hem tot de grond toe gelijk gemaakt. Het is een afgehouwen tronk. Je moet goed zoeken. Je moet het licht der geschiedenis kunnen laten spreken. Anders vind je niet eens meer die tronk waarvan gesproken wordt in deze tekst. Men loopt eroverheen. Het is opgegaan en ondergegaan in het alledaagse. Er is als het ware geen spoor meer van te vinden. En geliefde, had dat niet anders gekund. God heeft het niet anders gewild. Het moest zo gaan. Hij moest met ons gelijk staan. Hij moest niet meer zijn dan een zondaar is door zijn diepe val in Adam. En uit dat gevallen en vervallen Adams geslacht is hij voortgekomen als een reisje. heel klein scheutje. Onzichtbaar. Voor velen onwaarneembaar. En dat had een geheim. Daar zat wat in die afgehouden dronk. Dat ze niet dood konden krijgen. Niet weg konden trappen. Dat onsterfelijk was. En dat was de Messiaanse belofte. Het zal geschieden. U krijgt het er niet uit. En zie, dat is de zaak wat er gelezen wordt in deze tekst worden. En nu geldt dat hem niet alleen. Als u nu vraagt aan Job hoe is het gegaan, precies zo. Precies zo. De wortel der zaak was er niet uit te krijgen. En ik weet, de wortel der zaak is in mij. Het beginsel dat uit God is, leeft in mij. Maar voorts ben ik met de grond gelijk gemaakt. Gelijkgesteld met schurken, met huichelaars, met mensen die vele gruwelstukken bedreven hadden. De verraakte God is over ons, over hem. Kan niet langer verborgen blijven. Zij was goed, goed met de grond gelijk gemaakt. Maar zie, die wortel der zaak, dat beginsel, dat bleef leven. En God deed het tevoorschijn komen. Het zal geschieden, want dat geldt ook in het hart der gelovigen. En hij is gezien en heeft gestaan tot een lof op aarde. Zo nu, geliefden, gaat het ook in de bevinding der heiligen. Het ligt in ons bestaan wat te worden. Een goed bekeerd mens, ja. Ik kan het vertellen. Ik ben zelfs gerechtvaardigd, want dat weet ik. Ik kan bewijzen kind van God te wezen. Enzovoort, enzovoort. Men pronkt ermee. Men gaat erin op. Men denkt, dat is niet een zeldzaam voorkomend geval. Je walgt ervan. Als je het hoort, want daarin is de geur, de rieken niet van de vrezen des Heren. De Heren maakt ons met de grond gelijk. En hij wil dat wij daaraan gelijk blijven. Alles zegt het, ik ellendig mens. Hij is niet verder geweest, kon niet verder komen. Kreeg het steeds meer te verstaan. Daar kunt u de oprechten aan kennen. Niet of ze een flink bekeerd mens worden enzovoorts. En heel wat in de melk te proppen hebben bij wijze van spreken. Maar wordt u met de grond gelijk gemaakt. Dat u gaat beleven een gans verdorven mens te zijn. Niet een zondaar, gelijk als anderen. Maar de grootste der zondaren. Het slechtste mens van de wereld. En zal dat waar zijn? Waar is het? Als de mens zich ziet en kent in het licht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. En dan blijft alleen die wortel der zaak. Die blijft over. Het leven, het hunkeren naar de gemeenschap met God. Het dorsten naar zijn gerechtigheid. Om met zijn beeld verzadigd te mogen worden. Om in hem te mogen wandelen. Gelijk hij is aangenomen en wordt aangenomen
den geloven? Zie, dat zijn de zaken die ons hier in de eerste plaats voor ogen gesteld te worden. Want betrekt dat nu niet alleen op de Heer Jezus Christus, op zijn geboorte, op zijn komen in de staat der vernedering, maar op al de levenden die in die vernedering komen door de ontdekkende werkingen des Heiligen Geestes. Want er zal een reisje voortkomen, dat afgehouden dronk van Isie, en een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Daar zal de boom des levens uit voortkomen. De boom die van maand tot maand zijn vrucht geeft, wie bladeren zijn tot genezing der heiden uit die afgehouden dronk. En dat waarom? Wat mag daarvan toch wel zijn? Het levensgeheim. En op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is niet de zaak. De geest des Heren zal op hem rusten. Die heeft in hem alleen het rustpunt. Niet in u, nog in mij. Want al kennen wij die zaligmakende werkingen des Heiligen Geestes, al kennen wij en beleven wij in een meer of mindere mate de geest des geloofs, toch kan het zijn dat als het ware die werkingen des Geestes missen. Hoe dor, hoe onvruchtbaar kan het in ons hart en leven zijn, zodat de geest der genade en der gebeden niet actief is in ons hart en leven, in onze gebondenheid aan de troon der genade. Rust niet in ons. Vanwege onze verdorvenheid en vele wangestalten. Maar rust alleen in Jezus Christus. En het is alleen door innerlijke geloofsgemeenschap met hem, bij de aanvang en bij de voortgang, dat zijn geest vloeit in ons hart. Dat we komen onder de bearbeiding van de geest van Christus. Kent u dat? Heeft uw ziel daar behoefte aan? Ziet u het? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Er is niet één goed woord van te zeggen. Ik moet het hebben van dag tot dag van de geest Christus die in hem rust. En dat is door hem verworven. Dat zit het in zijn middelaarsbediening. Op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. Nog nooit heeft een mens gesproken gelijk als deze, de geest der wijsheid. Wij kunnen ook zeggen, nooit heeft een mens gebeden gelijk als deze. Let maar op zijn hoge priesterlijk gebed. De geest der wijsheid was op hem. Komt u in de tempel des Heren, onder de bearbeiding des Heiligen Geestes, dan ziet u de majesteit van Gods ondoorgrondelijke wijsheid. Op hem zal de geest rusten, de geest der wijsheid. Die wijsheid openbaart hij in zijn optreden om de zaligheid te verdienen, om zijn strijd te strijden, om de last der zonde te dragen, om Gods toorn van harte te aanvaarden tot in de diepste diepte van zijde vernedering.
de geest der wijsheid. Om met dwaze zondaren te spreken. Hij had voor een ieder een woord. Groot en klein. En goed doorgedacht. Het was altijd in meerdere of mindere mate een lokstem om ze te brengen op het rechte spoor. Te brengen tot de vernieuwing des levens. Tot de innerlijke gemeenschap met hem. Dat is de geest der wijsheid. Maar die hebben wij ook voor nodig. Een wijs hart. Een wijs hart. Uit die onzalige fontein van ons verdorven bestaan welt alleen maar boosheid en dwaasheid op. Wat een dwaas. Er komt niet iets goeds uit op. Het is al dwaasheid en verdorvenheid. Maar de Heere kan en wil u geven tot het einde is de opperste wijsheid gekomen om zijn tempel te bouwen. Hij kan u geven een wijs hart. En wat is dat? Let op zijn wijsheid. Hij beoogde altijd zijn God. Hij deed altijd de wil zijns vaders. Het ging bij hem om de eer van zijn God. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Is ons dat dierbaar geworden? Dat is een wijs hart. Om te zoeken de dingen die boven zijn. De wereld was voor hem niet meer dan op een stapeling van ijdelheden. Daar had hij het oog op die geestelijke, goddelijke en eeuwige dingen. Is je oog erop gevestigd? Waardoor was hij op de aarde? Om de bevrijding van de verdoemenis te verwerven en de verkrijging van het eeuwige leven te verdienen. Ziet u het? Dat u op de wereld is om zalig te worden, dat is een wijsheid. Dan vergaat het andere voor u. Heeft het geen wezenlijke waarde voor u? Klein, klein poosje op de wereld om straks met de wijze maagden die olie hadden het vat des harten in te mogen. Verstandig handelen. Dat wil zeggen wakker zijn. Verstandig handelen. Altijd in alle omstandigheden van het leven waarop men niet had kunnen rekenen, naar de mens gesproken dan, handelde hij verstandig. Hij was actief. Hij was waakzaam. Wakker, dat wil zeggen. En nu zijn de mensen nogal eens slaperig in de kerk. Ja, maar toen ik ben gisteravond op slaap de bed gegaan, ja. Ik kon haast niet wakker houden. Dus nou ja, dat je dan een beetje slaapt in de kerk, dat geloof ik niet. En s'avonds gaat men graag laat naar bed. Sommigen kunnen haast niet naar bed komen om op tijd de kerk te zijn. Ze zijn niet waakzaam. Echt niet. Ook kerkraadleden, inderdaad, en dominees kunnen. Zo zijn heel erg hoor. En ik geloof dat de gemeente te letten heeft op de kerken, dat ouderlingen, die jagen en leraars, of ze wakker zijn, actief zijn in dingen van Gods koninkrijk en ook omgekeerd. Dat is de geest des verstands, waakzaam te zijn, actief te wezen in die dingen die ten leven en ter zaligheid vernoden zijn. betekenis van. Het geldt onze ziel en onze zaligheid. Wat moest er meer wegen dan dat? Dat de Heere wil dat we acht nemen op die grote zaligheid. Waakzaam te zijn of alles aangewend wordt wat aangewend kan en moet worden. Ten leven en ter zaligheid. Zie, dat is de geest der wijsheid en der verstand. Ze laten geen tijd verloren gaan. Denkt de Heer Jezus nooit, nooit. Altijd aan. Wij zijn het van onszelf niet. Maar hij kan, hij wil het ons leren. Niet alleen de geest der wijsheid en des verstands, maar ook de geest des raads en de sterkte was op hem. De geest des raads. Hij leefde in zijn gehele bediening vanuit Gods raad. Daar staat voor hem geschreven dat hij naar de bepaalde raad Gods door de handen der goddelozen is genageld aan het kruis en gedood. Daaruit leefde hij. Vanuit Gods raad. En als hij die raad volbracht had, tot in de kleinste kleinigheden toe naar de mens gesproken, kwam hij in de staat der verheerlijking. En daarmede was de volvoering van Gods raad niet ten einde, want dat diende ook om het verdiende heil toe te passen ten leven en ter zaligheid. Dus hij heeft Gods raad uitgediend. De geest des raads en der sterkte. Alleen dit, voor hem was geraden. Hij moest het oordeel leggen. Hij moest ter helle nederdalen. Voor hem was geen pardon. Geen raad. Wil dat toch in overweging nemen? Voor ons is er raad. Omdat er voor hem geen raad was. Omdat hij Gods raad aanvaard had, die inhield dat oordeel des doods en der verdoemenis te dragen tot in de diepste diepte der hel. Raad en der sterkte. Want de eeuwige geest was op hem en in hem, heeft het lichaam hem toebereid, heeft de bekwaamheid hem geschonken als een rechtig mens. En hij was de Zoon Gods om zich te sterven. Hij heeft de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen en doordragen. Ook uw zonde, ook mijn zonde, dat staat in dat woord. Door een Gods tegen de zonde aan het ganse menselijke geslacht. Daarom is er raad voor u. Ik raad u dat gij van mij koopt, datgene wat ten leven en ter zaligheid van nodig is, zonder geld en zonder prijs. Dat is zijn raad. Dat heeft hij verdiend. En hij heeft sterke God, vredevorst, de sterke God, om door die diepte heen de vijanden toverdienen tegelijkertijd de nagelen aan het kruis. En de vrede, die alle verstand te boven gaat, te verdienen. Gaat het bij u om de volvoering van Gods raad? Weet je wat we veel doen? Dat is alledaags, besluit Gods. Wat zou God besloten hebben? Als God het zo besloten heeft, denk het dan verder. Dat is het niet hoor. Dat is ongeloof. Maar Gods raad is die dierbaar geworden. Leeft u vanuit Gods raad? Daar is raad voor u. Raad voor vijanden. Raad voor dode zondaren. Raad voor mensen die waren in de greep van Satan. Kan nooit te staan voor onmogelijkheden. Is die raad Gods u dierbaar? Denkt u, leeft u vanuit die raad des vredes? Want in die raad des vredes is hij borg geworden. En vanuit die raad is hij ons geopenbaard. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem! Hij is ons beloofd en geschonken als de van God geordineerde middelaar. Of kwakzalveren we een beetje op een godsdienstige wijze met ons innerlijk, geestelijk en godsdienstig leven? Van die een beetje en van gene wat? Nee, wij moeten ten einde raad komen. Dat je geen raad meer weet met je eigen. Geen raad meer weet met je eigen. En dan weet God raad. Raad voor u. Wanneer wij het niet meer weten. Raad om u te verlossen. Raad om uw banden te breken. Raad om uw ziel te sterken. Tegenover Satan, zonde en ongeloof. Hij zal mij leiden door zijn raad. Ja, die man was gevorderd in den geloven. Ik ben op de wereld om Gods raad uit. En vanuit die raad zal God mij leiden in het rechte spoor. En als ik die raad uitgediend zal hebben, dan zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Kennen we dat, geliefde? Of kunnen we het met ons godsdienstig denken in orde te krijgen? Ik ben toch lid, ik ga naar het avondmaal, enzovoort, enzovoort. Wie doet mij wat? Wou ik niet naar de hemel gaan? Denk toch zo niet, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Een afgehouwen tronk. Dat moest die boom worden, die messiaanse boom. Om de zaligheid te verdienen. Dat moeten wij worden. Aan de grond komen met het onze. Om door zijn raad, vanuit zijn kracht, vanuit zijn sterkte, gezalig te mogen worden. God weet raad met ons. Ach, die jongen is zo ondeugend. Dat meisje is zo lastig. Er is niet mee te leren. Weet er geen raad mee. Maar God wel hoor. God wel. Neem toch uw toevlucht tot Gods raad. Hij kan het hart vernieuwen. Hij kan het dwalende schaap leiden in het rechte spoor. Het stellen onder de heerschappij van zijn genade. Zingen het. Even verder gaan. Vierde vers van 32. Gij zijt mij, heren, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Verder voor het vierde van 32. is onze levensmaking, rechtvaardig maken en heilig maken. Goed doorgedacht, heb je dat wat enigszins kunnen bespeuren in de toepassing van het heil door hem verworven. Zodat we nu gekomen zijn tot het derde punt. De geest der raad is het derde, de geest der kennis en de vreze des Heren. Laat dat zijn uw heiligmaking in hem. De geest der kennis en de vreze des Heren. Die was in hem. Hij heeft de diepte van onze val beleefd. De trappen van zijn vernedering, voetje voor voetje, schreden voor schreden, beleefd. Gods toren beleefd. De dikke duisternis beleefd. De brutaliteit van het ongeloof beleefd. Bedenk het, hè? Dat heeft hij meegemaakt tot in de diepste diepte. En nu de geest der kennis, dat hij in al die diepte zijn God kende. En dat hij het kennen, het geestelijk kennen van zijn menselijke natuur niet heeft verloren. Want na zijn menselijke natuur heeft hij dat geleden. En na zijn menselijke natuur heeft hij die zaligheid verdiend. Hij kende daarin zijn God. Heeft zijn God daarin lief gehad. Dat is het kennen. Kent u de beleving van de levendmaking? De beleving van de bekering. De beleving van de rechtvaardigmaking. Niet uit een boekje of beschouwing, maar uit innerlijke beleving des harten. Zodat u God daarin hebt leren kennen. En hoe wordt dat beleefd? In den geloven. Door het geloof dat door de liefde is werken. Daarin is mijn hart steeds meer aan God verbonden. Ook toen de schuld der zonde, de straf der ongerechtigheid, onder de majesteit van Gods rechtvaardigheid op mij afkwam. Ik heb hem daarin lief gehad. Innerlijke beleving. God lief gehad. In zijn grimmigheid. En gezegd, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Eerst vanuit het paradijs. Dan, in mijn verzet tegen het evangelie, dat liefkrijgen van God, dat is het kennen van God. In die beleving van roeping, bekering, wedergeboorte en rechtvaardigmaking. Zodat de Zoon in die vernedering kwam onder de majesteit van zijn God. Van zijn heerlijkheid. Hij ontroerde ervan. Niet de beroering ten verschrikking, maar hij ontroerde aan verachte mens, dat zijn ziel vervuld werd met diep ontzag. Opdat wij dat innerlijk en boetvaardig zouden beleven in en door hem. En zieke dat vervulde hem met kinderlijke vrezen. Hij sprak altijd met kinderlijke vrezen, met diep ontzag van God en goddelijke zaken. Het is niet om het even hoe daarover gesproken wordt. Men kan er ook zo oppervlakkig over redeneren, als waren het niet meer dan alledaagse zaken. Zo, dat dan liever niet over het godsdienst. Ziet te komen, onder de majesteit van Gods hoogheid en heerlijkheid, om met kinderlijke vrezen te spreken van die dingen. Kunt u dat bemerken? Heeft ons hart, geliefden, die kinderlijke vrezen lief gekregen? Want het is de vrezen des Heeren. Niet te kunnen en niet te willen zorgen, eerbied te hebben voor zijn hoogheid, majesteit en heerlijkheid. Dat is die kinderlijke vrezen. Dat is het beginsel der wijsheid. Alle dingen doen hebben goed verstand. Kunt u bemerken dat uw ziel meer tederheid bekomt? Want het is in de grond der zaak ook een zaak des gevoels. En dan wel het gevoelen van Jezus Christus. Men wordt in de godsdienst geen stoïcijn. Wel, als men leeft bij beschouwing en beredenering, dan is dat tot verharding. Maar niet vanuit die innerlijke beleving. Dan krijg je diep, steeds meer diep ontzag voor Gods hoogheid, majesteit en heerlijkheid. Kunt u dat bemerken? Dat u nietig klein wordt voor Gods aangezicht. Dat u een wonder is. Dat de Heere nog bemoeienissen met u wilt maken. Ik ben geringer dan stof en as. Ja, er is veel gezegd, maar toch werkelijkheid. Stof en as hebben niet gezondigd, maar wij hebben gezondigd. En uit tien hoofden zijn wij minder. En toch, hij wil bemoeienissen met ons maken. Dat wonder, dat die grote God van hemel en aarde met ons bemoeienissen maakt. Om ons zalig te maken, deelgenoten te doen worden van dat grote heil. Zo, geliefden, vanuit die gedachte ons gegeven in het woord, gaan wij het kerstfeest tegemoet. Bedenkt het, daar ontmoeten wij de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, de Heilige Geest, die hem het lichaam heeft toebereid. Je komt in contact met de drie. Enige God, dat is kerstfeest vieren. En dat geldt nu ook voor de ambtelijke bediening. Daarvan is gesproken. En gemeente, dat heeft u van nodig. Leeft u uit de ambtelijke bediening van Christus. Dan ziet u ook met achting op de ambtsdragers. Dat wil niet zeggen om ze hopelijk te eren door alles heen. Je mag op die mensen letten. Zij zijn geroepen om op u te letten. Maar dat wil niet zeggen dat u geen verplichting heeft om op de ambtsdragers te letten. Te letten op haar innerlijk en geestelijk leven.
Als hij ze hoort bidden. Als ze bij u komen op huisbezoek.
Moogt
u het geestelijk leven peilen.
Van de Amstraats. En daarmee werkzaam zijn. En omgekeerd.
Opdat
we elkander zouden ontmoeten. In den Heere. En dat hij. Jezus Christus.
De gezalfde des vaders. De hoogste plaats mocht hebben.
In ons aller hart en leven.
Amen. Zingen we. Psalm 119, het derde vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Wat er verder volgt, het derde van 119.
Deze gemeente de koren zijn. Om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen voortgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortzijn. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal, en wordt als die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van de ouderlingen en diakenen. Belangrijk de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweerlei personen die de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbel eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaren des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus om mijn 12 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt het uitdelen op de diakenschap spreekt, daaraan van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is dat hij zelf toe in naastigheid. Insluits op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de andere die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemeen levieten in de dienst des tabernakels den priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven de nochtans die ander altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente gods te meer gedierd worden alle tyrannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijn ze als een raad der kerk en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente. Het wel geenszins verstaan kan worden van alle en een ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij gekoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ander ouderlingen met de dienaren des woords op zich te hebben over de gemeente, die hun bevolen is naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te verbanen en te verhoeden, dat de sacramenten niet ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline te handelen. En de boetvaardigen weten de schouderkerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordonantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen. En alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens geen gelezen handelingen 20, maar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het wel te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheid des geloofs. Aangaande diakenen van de oorsprong en instelling der diakenen kunnen we lezen in de handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke eigenlijk werd uitgedeeld nadat elk van nodig had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwe der Griekse in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van de dienst zegt dat degenen die uitdelen het doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpste bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is dat het ambt der diaken is, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de almoes en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, je ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van ambt bestaat in de uitdeling waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgraad en voorzichtigheid om de almoezen niet te besteden dan waar het vernoeden is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen
En de uiterlijke geest, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulde bewijzen. Deine geliefde broeders en eigenlijk mogen horen dat gij gezind zijt te verzijden diensten, elk in het zijde aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, zo ouderling als de jager, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods geweten en met dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften dus oude en nieuwe testament houdt voor het edele woord van God, de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten andere, of gij gelooft, belooft, uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leren trouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling in de regering der kerk, nevens de dienaar des woords, gij diaken in de bediende armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, meet u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwam te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord? Al mogende God en Vader geven u al te samen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, ik heb het gehoord uit de prediking van de evangelie en het formulier dat u is voorgelezen, wat inhoudt de andere bedieningen. Dan komt het op dit woord aan, een geestelijke en gelovige activiteit. Dat is de kern. God houdt er heel luiers op na. We denken het. Nou ja, ben ik zorgeloos. Is u tevreden over zichzelf? Al heel slecht teken. Wie actief is, wie met een volvaardig gemoed werkzaam is in de dingen van Gods koninkrijk, zeg niet dat het zacht is aan de rug. Maar stap altijd naar meer en ernstiger daarin bezig te worden. Nooit tevreden over zichzelf. Laat dat de beter zijn voor uw hart. Om vrijmoedigheid te hebben in het spreken tot de gemeente, want de zorgeloosheid is de kortste weg naar de hel. Schrik niet hoor. Daar wandelt de meesten op. Godsdienstig. Dus te opwekken om daarin steeds meer bezig te moeten zijn. Niet vanuit de wet. Niet vanuit het beginsel van eigen gerechtigheid. Maar gedreven te mogen worden door de liefde van Christus en gemeente. U is van Gods wegen verplicht op ons te letten. Op de activiteit is naar de regel van Gods dierbare getuigenis. En dek u zelf daarin op. Waakzaam te zijn. Het geldt uw ziel en zaligheid. Laat God erover oordelen. Want ons oordeel is menselijk, is vleeselijk. Maar wandel onder de majesteit van Gods woord. Om steeds meer tot die heilige activiteit van het woord aangespoord en opgerekt te mogen worden. Dat is onze wens en bidden. Zingen we deze broeders toe. Het laatste van 134 staande. Dat zeer gezegen op uw dag.
telefoon is en zijt medewachters over het huis in de stad van God om een ieder getrouwd te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diaken, zij vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig het uitreiken daarvan. Komt de bedrukte hulp verzorgd, de rechte weduwe en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zij allen gezamenlijk in uw dienst getrouwd. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede omgang bekrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en je naam als ingaan in de vreugde des Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze man als dienstknechten van God. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele erewaarde achten? Begeeft u gebiddig om een opzicht en regering? Voorziet de jakenen met goede middelen tot hulp der armen? Zij weldadig herrijken, geeft mil en deelt gaarne mede. En gij armen van geest, en gij armen, zijt arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen, murmureert niet. Volg Christus om de spijze der ziel, niet om het brood. Die gestolen is, stelen niet meer, maar arbeider liever, werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij het mede te deel degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van den Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo, wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te ordineren, evens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat ons tegenwoordig in deze plaats verleent het mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening vernoten zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid ten einde en ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen en vlijtig op zich te nemen op de leer en wandel in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, in vermanen bestraffen de ongeregelde mensen, in gelijk de diaken in het naaste ontvangen en mild voorzichtig uitdelen ter aalmoes aan de armen, ook mede het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, ouderling en diaken, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld in meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, omdat zij zichzelf aan de goede vermijning der ouderlingen gaarne onderwerpen en ere houdende om hun ambts wil. Geef ook de rijke, milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en dienen. Ten einde alzo en eigenlijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw zoon Christus gevorderd mogen wachten. In uw wiens naam bij ons gebed besluiten zeggen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingende uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Zesde van 86. Aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.